Ik wil met u lezen uit 1 Johannes 5. 1 Johannes 5, 10 tot 15. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft, en ditzelfde leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat, zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de bede verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Tot zover.
What a wonderful privilege and joy it is to be with you this evening in Heldermaassen.
Wat een privilege het is om samen met jullie hier zo te zijn.
It is such a beautiful place.
Het is zo'n mooie plaats.
I wonder how you keep it all so beautiful. Maybe we could take you to Saskatchewan and the whole place would brighten up.
Ik vraag me af hoe het nou komt dat jullie alles hier zo mooi schoon kunnen houden.
And it has been a tremendous joy this week to be in the Netherlands and to be with brothers and sisters in Christ Jesus.
Het is een enorme vreugde voor mij om hier in Nederland te zijn met alle broeders en zusters.
It is just over a week since we came and we have so enjoyed the fellowship in the Lord's people.
Het is ongeveer een week geleden dat we hier arriveerden en wij genieten ervan om samen met andere broeders en zusters te zijn.
So thank you for all the wonderful hospitality to this Canadian Irishman.
Hartelijk dank voor de gastvrijheid van deze Canadese Ierse man.
As we come this evening, I want to begin by saying a word or two about revival.
Ik wil beginnen met een enkele woorden te spreken over herleving.
Sometimes people are afraid of revival or concerned about it.
Sommigen zijn bang voor herleving of zijn bezorgd.
They've heard stories about all kinds of things in revival.
Ze horen verhalen over allerlei dingen die gebeuren tijdens herleving.
And sometimes there's the idea that revival is something that is man-made.
En soms is daar het idee dat een herleving iets is wat door de mens gemaakt wordt.
But revival is a work of God.
Maar herleving is een werk van God.
It is born in the heart of a sovereign God.
Het is geboren in het hart van een soevereine God.
And it is poured out through the hearts of his people.
En het is uitgestort in de harten van zijn volk.
Indeed, it is a deep work of God in the human heart.
Het is in feite een diep werk in het hart van de mens.
Let me share with you, there are three kinds of revival that the Bible speaks about.
Ik wil met jullie delen dat er drie soorten van herleving zijn waar de Bijbel over spreekt.
So that we can see that it is God who does the reviving.
Zodat we zien dat God het is die de herleving geeft.
It is not something that we can produce or something that we can work up.
Het is niet iets wat wij zelf kunnen produceren of dat we onszelf kunnen opwerken.
But it is the wonderful work of God.
Maar het is een heerlijk werk van God.
We see when we look in Psalm 71 verse 20.
We zien dat in
Psalm 71 verse 20.
Samuel 17. Sorry.
71.
Psalm 17.
1.
Sorry. 71 vers 20.
I will quote it and you can see if my memory work is okay. The psalmist is speaking of God and he says this.
De psalm spreekt over God en het zegt, de psalm zegt het volgende.
You have shown me many great and terrible troubles.
Je hebt me grote moeilijkheden laten zien.
You will revive me again.
Maar u zult mij doen herleven opnieuw.
And this is speaking of personal revival. It is one person. You've shown me.
En dit spreekt over een herleving van één persoon. U herleeft mij.
And you will revive me.
En u wilt mij herleven.
And so we see that there is this kind of revival that is very personal. It's about one individual.
So dit is een soort van herleving dat heel persoonlijk is. Het gaat over één persoon.
And when we look in Psalm 85 and verse 6.
Wanneer we kijken in Psalm 85 vers 6.
The psalmist here again is crying out to God and this is what he says.
In deze psalm wordt opnieuw uitgeroepen naar God en dit is wat de psalm zegt.
Will you not revive us again so that your people may rejoice in you?
Wilt u ons niet doen herleven zodat we opnieuw weer vreugde vinden in u?
And here it speaks about us.
En hier wordt gesproken over ons.
So it's more than one person.
Dat is meer dan één persoon.
It's a group of people, a revival in a group of people.
Het is een herleving van een groep mensen.
And we see here that the result of it is joy.
En we zien hier dat het resultaat daarvan is vreugde.
So that we may rejoice in God.
Zodat we vreugde mogen vinden in God.
As I think about revival, I think about personal revival, I think about a group revival as we have just looked at. But you see, here we also think about the fact that it is for the covenant people of God.
Als we spreken over herleving, dan hebben we gezien dat het soms gaat over één persoon, over groepen van mensen. Maar wat belangrijk is, is dat het gaat over het volk van God.
Your people.
Uw volk, verbondsvolk.
It is something that God does in those who are his own.
Het is iets wat God doet in mensen die van hem zijn.
And then the Bible speaks about a third kind of revival.
En dan spreekt de Bijbel over een derde manier van herleving.
In Habakkuk chapter 3 and verse 2.
In Habakkuk hoofdstuk 3 vers 2.
And here it says, O Lord, I have heard your speech and was afraid.
Daar staat van, O Heer, ik heb uw stem gehoord en ik was bang.
O Lord, revive your work in the midst of the years.
O Heer, herleef, doe uw werk herleven. In the midst of the years.
In the midst of the years, make it known.
In de middel der jaren, maak het bekend.
In wrath, remember mercy.
In toorn, gedenk aan uw ontferm, aan uw genade.
And here the Bible speaks about a revival of God's work.
En hier wordt gesproken over herleving van Gods werk.
And there are times, are there not, where we see that the church is diminishing and interest in spiritual things is not what it once was.
En soms zien we dat als we kijken naar de kerk, dat het afneemt en ook de interesse in het de kerk.
But in revival there is a renewed interest in spiritual things.
Maar in de herleving is er opnieuw weer een interesse, een herleving in de dingen van God.
People begin once again to speak about God.
Mensen beginnen opnieuw weer te spreken over God.
And to speak of his love and his grace and his goodness.
En te spreken over zijn liefde, over zijn genade en zijn goedheid.
So when we think about revival, I think about it in terms of what the Bible says.
So als wij denken over herleving, dan moeten we denken in termen wat de Bijbel daarvan zegt.
And it is about repentance and returning to God.
En het gaat over berouw en terugkeer naar God.
Because of the moving and working of his Holy Spirit in our midst.
Vanwege het werk van de Heilige Geest in ons midden.
And this evening we are thinking about absolute surrender.
Deze avond spreken wij over absolute, algehele overgave.
And so I'm going to ask my brother to read a passage from Matthew's Gospel, chapter 26.
Hij vraagt mij om Matthäus 26 voor te lezen, van vers 36 tot 46. Matthäus 26, vers 36 tot 46. Matthäus 26, vers 36. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot discipelen: zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. En toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende, en zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom ten tweede male, heengaande, bad hij, zeggende: mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging hij wederom heen, en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen, en zeide tot hen: slaapt nu voort, en rust. Ziet, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des mensen wordt opengeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, ziet, hij is nabij, die mij verraadt.
Thank you. What a wonderful passage of the Word of God this is.
Wat een heerlijk, wonderlijk gedeelte uit de Bijbel is dit.
And what a wonderful Savior we have in the Lord Jesus Christ.
Wat een heerlijke redder we hebben in de Heer Jezus Christus.
And it is Him that I want us to look at this evening.
En het is Hem naar wie wij vanavond moeten kijken en willen kijken.
It is Him that I long for us to see this evening.
En het is Hem naar wie ik verlang dat we die mogen zien.
I did not come to Holland because I'm a very smart man.
Ik kwam niet naar Holland omdat ik zo'n goed mens ben.
But by the grace of God alone.
Maar vanwege de genade van God alleen.
Many of you, if you have read the literature about me, know that I was once a terrorist in Northern Ireland.
Ieder van jullie die gelezen heeft over mijn levensloop, die weet dat ik een voormalig terrorist ben, levend. Ik woonde in Noord-Ierland.
Have you ever been to church with a terrorist before?
Ben je ooit in een kerk geweest met een terrorist?
How about my wife always says he is an ex-terrorist.
Maar zijn vrouw zegt altijd, gelukkig, hij is een ex-terrorist.
How I thank God for the grace of God.
Ik dank God voor zijn genade.
And how I thank the Lord for Gethsemane. The Garden of Gethsemane.
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 Oh, yes. Ik dank God voor Gethsemane.
As we see our Savior here in this text.
Als wij onze heiland, onze redder zien in deze tekst.
We see one who is absolutely surrendered.
We zien iemand die zich volkomen overgeeft.
He is completely surrendered to the will of his Father.
Hij is volledig, heeft hij zich overgegeven aan de wil van zijn Vader.
And oh, what a beautiful picture it is when we look at Jesus.
En wat een heerlijk beeld, een heerlijk beeld het is als wij zien naar Jezus hier in Gethsemane.
In 1999, I was given a free trip to Israel.
In 1999 had ik een reis naar Israël.
My wife and I had a call and a man said, I've sent you tickets to go to Israel.
Er was een telefoon gesprek en iemand zei van, ik heb een ticket voor jullie gekocht naar Israël.
I often heard these kind of stories for others, but it never happened to me until then.
Ik hoorde altijd verhalen zoals dit voor andere mensen. Het is nooit bij mij gebeurd, maar dit was de eerste keer.
On the trip we got to see many places in Israel.
Tijdens de reis heb ik een heleboel plaatsen in Israël gezien.
We had the pleasure of opening the Word of God and looking at the journey of the Master.
En we hadden de vreugde om het woord van God te openen en te lezen over de reis die Jezus deed.
But there came a day when we went into this garden of Gethsemane.
En er kwam een dag dat we ook Gethsemane bezochten.
You know, the trees in there are so old.
Weet je, de bomen die daar zijn heel oud.
They're all gnarled and twisted.
Ze zijn allemaal
twisted.
Twisted, ja. Yeah. Knoestig en verwrongen.
I found myself thinking, where did he pray?
En ik dacht bij mezelf, waar zou hij gebeden hebben?
And I thought on these words, he went a little further.
En ik dacht aan deze woorden, hij ging een klein beetje verder.
This is the love of God that he went so far for you and me.
Dat is de liefde van God dat hij zo ver ging. Voor jou, voor mij.
That he, the King of Glory, would put on flesh and come.
Dat hij, de koning, vlees aannam.
That he would walk those dusty roads of Palestine.
En dat hij wandelde door de straten van Palestina.
And that he would go to the cross.
En dat hij zal gaan naar het kruis.
Because of his love for you and for me.
Vanwege zijn liefde voor jou en voor mij.
You know, when I was a young man, I was involved in terrorism because I felt so rejected.
En toen ik zo jong was, raakte ik betrokken in terrorisme omdat ik me zo afgewezen voelde.
When you think about the love of God and his adoption of you and I into his family.
Wanneer je nadenkt over de liefde van God en het feit dat wij aangenomen zijn tot kinderen van Hem, jij en ik.
How very moving it is that the King of Glory would want anything to do with me. That he would have any interest in me.
Dat hij zo'n belangstelling heeft in mij, in u.
It is an amazing thing, is it not?
Het is verbazingwekkend, is niet waar?
A very amazing thing.
Erg verbazingwekkend.
And when we look at the Savior in this garden, in our text, we see something about him.
En wanneer we kijken naar de redder, naar de heiland in onze tekst, dan zien we het volgende.
We see that he is, as he is surrendered to his Father.
We zien dat hij zich overgegeven heeft aan zijn Vader.
There is victory over the human will.
Er is overwinning over de menselijke wil.
You see, he asks, Father, can this cup pass from me?
Hij vraagt, Vader, kan dit aan mij voorbij gaan?
And then he says, not my will.
Maar dan zegt hij, niet mijn wil.
But yours.
Maar uw wil.
And I think about these words.
En als ik nadenk over deze woorden.
And I think sometimes about John.
En dan denk ik over mezelf, John.
How strong-willed he can be.
Hoe erg verkeerd hij kan zijn.
I am sure that no one in the Netherlands is quite so stubborn as an Irishman.
Ik denk dat er niemand in Nederland zo halsstarrig is als John.
It's one of those human traits that we have in our fallen nature that we want our own way.
Het is iets van onze gevallen natuur dat we onze eigen weg willen doen en zoeken.
But when we think about revival, it is the glory of God that becomes the most central focus of our lives.
Maar wanneer we nadenken over herleving, dan is het de glorie en de eer van God dat de grootste en centrale focus wordt in ons leven.
And it no longer is about what we want, but what the Lord wants.
En dus het gaat niet meer over wat wij willen, maar wat de Heer wil.
You know, that human will that we have is often full of pride.
Weet je, de menselijke wil is altijd vol van trots en hoogmoed.
It is often full of fear.
Het is vaak vol van met angst.
And sometimes there is great anger and bitterness in our human heart and will.
En vaak is er in onze hart en in onze wil is er bitterheid.
And sometimes there is self-pity in our humanness.
En soms is er zelfmedelijden in ons.
I am very good at feeling sorry for myself.
Ik ben erg goed in het zelfmedelijden.
Yeah.
Sorry voelen voor mezelf.
And I see from your faces that I may not be alone in this problem.
En ik zie aan uw gezichten dat ik niet alleen ben met dit probleem.
Oh, if anyone could have felt sorry, would it not be the Savior in that garden?
Als er iemand zich zelfmedelijden zou moeten hebben, was het dan niet onze Heer in Gethsemane?
The sinless Son of God.
De zonderloze Zoon van God.
But here he must decide to go to the cross.
Maar hier moet hij beslissen om naar het kruis te gaan.
Here he is surrendered to his Father's will.
Hier heeft hij zich overgegeven aan de wil van zijn Vader.
Sometimes life is not fair.
Soms is het leven niet eerlijk.
Indeed, oftentimes I talk with people who tell me that it's just not fair.
Als met mensen praten, zeggen mensen vaak, het is niet eerlijk.
But you see, we live in a fallen world and there is nothing fair since Genesis chapter 3.
Maar we leven in een gevallen wereld en niets is er eerlijk na Genesis 3.
The Lord Jesus surrendered his life to his Father's will.
De Heer gaf zijn zich over aan de wil van zijn Vader.
And to the eternal counsels of God.
En aan de eeuwige raad van zijn Vader, van God.
Would it not be wonderful if we also surrendered our will to the Lord?
Zou het niet prachtig zijn als we ook onze wil zouden overgeven aan de Heer?
I tell you a short story to try to illustrate this.
Ik zal je een klein verhaal vertellen om dit te illustreren.
There's a wonderful preacher called Praying Hyde.
Er is een
preacher called Praying Hyde. H-Y-D-E.
That's his name?
That's his name.
That's his name. So there is een voorganger en zijn naam is
Praying Hyde.
Dus, verborgen bidden. Hoge bidden.
He's a famous man because of his prayer life.
Hij is een beroemd man vanwege zijn
last word.
Zijn gebedsleven.
Yeah. And one day he was asked to go and preach at Keswick Conference, Bible Conference.
En op een dag werd hij gevraagd om te preken in de Keswick Conferentie.
It's a wonderful honor.
Het is een prachtige eer om dat te doen.
And many people would have said, oh, I've been chosen to speak.
En heel veel mensen zouden zeggen, zo, ik ben gekozen om daar te mogen spreken.
Brother Hyde was not a very fast speaking kind of preacher.
En broeder Hoogte, zullen we maar noemen. Hyde, ja. Was niet iemand die heel goed of heel snel sprak.
And someone was worried as he was speaking that he was going on in a slow monotone.
En mensen waren bang dat hij zo heel langzaam zou gaan praten.
And so they came to the podium and kind of bumped him out of the way.
En ze kwamen naar het podium en ze duwden hem als ware weg.
And he walked quietly off. And someone said to him afterwards, "That is a terrible thing that was done to you."
En hij ging het podium af. En iemand zei tegen hem, dat was verschrikkelijk iets wat jou is aangedaan.
Now many of us would say, "You're right, it's not fair."
En velen van ons zouden zeggen, dat is juist, dat was niet eerlijk.
I was asked to preach here.
Mij is gevraagd om hier te preken.
But Brother Hyde said, "It is the Lord, let him do what seems him good."
Maar broeder Hyde zei, het is de Heere die dat doet en laat hij doen wat hij wil doen.
You see, he knew the secret of Gethsemane, the surrender of the will to the Father.
Zie je, hij verstond het geheim van Gethsemane, de overgave van onze wil aan God de Vader.
In Canada, I am often asked to intervene in problems between pastors and congregations.
In Canada wordt hij veel gevraagd om tussen beiden te komen, tussen problemen die er zijn, tussen voorgangers, tussen leiders en gemeenten.
And I made a woman quite angry at me one night.
En op een gegeven avond werd een vrouw erg boos op mij.
She said, "While you're here, you must tell our pastor it's time for him to go."
Waarom ben je hier? Je moet onze dominee vertellen dat hij weg moet gaan. Dat het tijd is dat hij weggaat.
I said, "Do you believe that God called him here?"
En hij zei tegen die vrouw, "Geloof je dat God hem riep om hier te zijn?"
"Oh yes," she said, "I was on the committee."
Oh ja, zei ze, ik zat ook in de commissie.
"I'm always on the committee."
Ik zit altijd in de commissie.
It is good to trust the Lord.
Het is goed om de Heere te vertrouwen.
I was telling the story of the lady who was very angry at me.
Ik was bezig met te vertellen over het verhaal van die vrouw die boos op hem was.
She had said she was always on the committee when the pastor was selected.
Ze was altijd in de commissie wanneer er een nieuwe predikant benoemd werd.
I asked how many years the pastor had been there.
En ik vroeg haar, hoeveel jaren is de predikant hier al?
She said 3.
Ze zei 3.
I asked her if she believed that the Lord Jesus was the head of his church.
En ik vroeg haar of ze geloofde dat Jezus het hoofd was van de kerk.
She said, "Yes, absolutely."
En ze zei, ja, absoluut.
And this is what got me in terrible trouble. I said, "Get off his seat." I said, "Get off his seat. He is the head of his church." Oftentimes, you see, because we are so strong-willed, we want our own way, even in the church.
Vaak hebben wij zo'n sterke wil, zelfs ook in de kerk.
But revival comes when we lay down everything that we have before the cross of Christ.
Maar herleving komt als wij alles neerleggen bij het kruis van Jezus Christus.
And we say, "Lord, you are Lord of it all."
En we zeggen, Heer, u bent Heer van alles.
And he, in the power of his Spirit, is not just resident in our lives, but the president of our lives.
En hij is niet alleen inwoner in ons hart, maar hij is ook de heerser, de president in ons hart.
He's in complete charge.
Hij is volledig, heeft het zeggenschap.
For a few moments, let's follow Jesus from Gethsemane.
Laten we een paar momenten Jezus volgen in Gethsemane.
We see he goes from there through the arrest and we see him at the judgment seat of Pilate.
We zien hem gaan nadat hij gearresteerd is. Dan gaat hij naar het rechtshuis van Pilatus.
And here we see that he demonstrates victory over all the things of this world.
En hier zien wij dat hij zijn overwinning laat zien over alle dingen in de wereld.
Think of what the world offers.
Denk aan wat de wereld hem aanbiedt.
It dangles before us its pleasures. It holds before us its pleasures.
Het wordt voor zijn ogen gehouden.
It speaks to us about its power.
Het spreekt het ons, dat gaat over macht.
But when we are surrendered to the Father's will, we want none of it.
Maar wanneer we ons overgeven aan Gods wil, dan spreekt het ons niet meer aan.
Then we think of him on the cross at Golgotha.
En dan denken we aan hem aan het kruis op Golgotha.
And at the cross we see he brings us victory over sin and Satan.
En dan zien we dat dat overwinning brengt op de zonde, over de zonde en over Satan.
He broke sin's power.
Hij heeft de macht van de zonde gebroken.
He makes an open spectacle of all these things.
Hij stelt een tentoon.
Colossians 2, 13 to 15.
Colossense 2, vers 13 tot 15. Colossense 2, vers 13 tot 15. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enige wijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd.
It's at the cross that he breaks the power of sin.
Hier staat dat het kruis de kracht van de zonde heeft gebroken.
When he says it is finished, it is finished.
Wanneer hij zegt dat het afgelopen is daarmee en klaar is, dan is het ook zo.
I love that Greek word tetelestai. It means paid in full.
Ik hou van het Griekse woord. Dat betekent het is volkomen betaald.
So there is nothing for me to pay. He paid it all.
Zo, er is niets meer voor mij om te betalen. Hij betaalde alles.
This is the good news of the gospel.
Dit is het goede nieuws van het evangelie.
I must accept his grace.
Ik moet zijn genade accepteren.
I have a friend who wrote a very well-known hymn.
Ik heb een vriend die een heel bekend lied heeft geschreven.
His name is John Moore.
Zijn naam is John Moore.
He had gone to visit a man in the hospital and the man was very troubled because of the weight of his sin.
En hij bezocht een man in het ziekenhuis en de man was in grote moeilijkheden vanwege het gewicht van zijn zonde.
My friend John shared with him the work that Christ finished on the cross.
Maar zijn vriend John die deelde die man mee dat Jezus de zonde gebroken heeft aan het kruis.
And he watched as the man trusted Christ as his savior.
En hij keek naar de man die Jezus als zijn heiland vertrouwde.
Trusted Christ as his savior.
Als zijn heiland, als zijn redder.
He went back to the church and sat down at the piano and began to compose.
En hij ging terug naar huis, naar de piano, en hij begon zijn lied te componeren.
This is what he wrote.
En dit is wat hij schreef.
Burdens are lifted at Calvary.
Lasten worden weggehaald op Golgotha.
Jesus is very near.
Jezus is dichtbij.
Oh, when I think of the cross and his surrender there.
Wanneer ik denk aan Jezus aan het kruis en zijn overgave.
It makes me ask, Lord, may I not surrender to you all of my life and all that I am?
Dan denk ik, Heer, moet ik dan niet ook al mijn leven overgeven aan u?
His forgiveness is such a tremendous thing.
Zijn vergeving is zoiets geweldigs.
Let me close by sharing with you something very personal.
Laat ik eindigen met iets met jullie te delen wat heel persoonlijk is.
You know, as a person who comes from a reformed background.
Ik ben iemand die komt van een hervormde achtergrond.
I see in the life of Jesus that final perseverance of the saints that we believe in.
De volharding der heiligen ziet hij in Jezus.
He trusted the Father.
Hij vertrouwde zijn Vader.
Completely.
Volledig.
He goes from Gethsemane to the judgment seat of Christ to the cross.
Hij ging van Gethsemane naar de rechtszaal, naar het kruis.
He goes to the grave.
Hij ging naar het graf.
But death cannot hold him.
Maar de dood kan hem niet houden.
And it cannot hold those who trust in him either.
En het kan niemand houden, in ieder die in hem gelooft.
He returns to glory.
Hij ging terug naar de glorie.
And there he sits at the right hand of the Father.
En daar zit hij aan de rechterhand van zijn Vader.
Interceding for you and for me.
Om tussen beiden te komen, voor jou en voor mij.
There is the final perseverance. He trusted the Father and he comes all the way home.
Hij vertrouwde zijn Vader en hij kwam thuis.
I had a friend in Northern Ireland.
Ik had een vriend in Noord-Ierland.
His name was Gordon Wilson.
And his name was Gordon Wilson.
Gordon was one of those people who grew up in a well-to-do family.
Gordon was iemand die opgroeide in een goed gestelde familie.
He inherited a family business.
Hij erfde een familiebedrijf.
His business was in a place called Oma.
En zijn zaak was in een plaats genaamd Oma.
Sounds Dutch, doesn't it?
Het klinkt Nederlands.
He had a shop in the market square.
Hij had een winkel op het winkelplein.
One Saturday morning the IRA planted a bomb in that town.
Op een zaterdagmorgen plaatste de IRA een bom. Daar.
They said the bomb was in a certain street.
Ze zeiden dat de bom in een bepaalde straat was.
But the bomb was in the square where they moved all the people.
Maar de bom was op het plein waar al de mensen naartoe gingen.
Gordon and his 18-year-old daughter Maria were in the shop that morning.
Gordon en zijn dochter, die 18 jaar oud was, die waren in de winkel die morgen.
When the bomb went off, the whole shop came down on top of them.
Toen de bom afging, kwam heel de winkel op hen neer.
Gordon was a wonderful Christian brother.
Gordon was een prachtige christenbroeder.
That morning he was pinned underneath 5 feet, 2 meters maybe, of rubble.
Hij was bedolven onder 2 meter puin.
He could not move at all.
Hij kon helemaal niet bewegen.
His daughter Maria could only move far enough to reach out her hand and touch her father.
Zijn dochter kon alleen maar haar hand bewegen en haar vader aanraken.
She said, "Daddy, I really love you."
Ze zei, papa, ik hou echt van je.
And she died.
En ze stierf.
Because eternity is always closer than we think.
Omdat de eeuwigheid altijd dichterbij is dan wij denken.
Gordon was in the hospital for 2 years.
Gordon was in het ziekenhuis, verbleef in het ziekenhuis voor 2 jaren.
Because of the injuries he received that morning.
Vanwege al de verwondingen die hij opliep die morgen.
The other side came to visit Gordon and said, "We're going to take revenge."
En de andere kant van die strijder waren, die bezochten Gordon en die zeiden, "We zullen wraak nemen."
He said,
dus de Protestants.
He said, "I do not want you to leave this hospital room until you promise me you will not take revenge."
En hij zei tegen hen, ik laat je niet het ziekenhuis gaan voordat je mij zegt dat je geen wraak zult nemen.
It took a long time, but eventually they said, all right, Gordon, if that's what you wish, we will not.
Het duurde een tijdje, maar toen zeiden ze, als dat is wat je wil, dan zullen we het niet doen.
Gordon said to them, you see, what you need is Christ.
En Gordon zei tegen hen, wat jullie nodig hebben, dat is Christus.
You'll never find the life that you were seeking with a gun or a bomb or a bullet.
Je zult nooit het leven vinden door een kogel te gebruiken of een pistool.
You'll never know true peace and true victory until you come in repentance to the cross of Christ.
Je zal nooit vrede ontvangen als je niet komt naar het kruis van Christus en in berouw komt naar het kruis.
When Gordon came out of the hospital in his wheelchair.
Toen Gordon uit het ziekenhuis kwam in zijn rolstoel.
He asked for a meeting with the IRA, the people who had planted the bomb.
Toen vroeg hij om een ontmoeting met de IRA die de bom had gelegd.
They agreed to meet him on their terms and at their place.
En ze stemden daarin toe, maar op hun voorwaarden en op hun plaats. En hun tijd.
They came by in a van and picked up Gordon and his wheelchair and took him out into the countryside.
Zij kwamen met een van, een stelauto, en ze namen Gordon mee in zijn rolstoel en zij reden een eindje weg.
Gordon said to them, "You have taken from me the most precious thing that I have known."
En Gordon zei, "Je hebt van mij weggenomen het kostbaarste, het heerlijkste wat ik bezat."
When I sit at my table, there is an empty chair.
Als ik aan mijn tafel zit, is daar een lege stoel.
When I go to my bedroom and look in through that door, there's no one there.
Als ik naar mijn slaapkamer ga en ik kijk door die deur daar, dan is daar niemand.
Her bedroom is empty.
Haar bed is leeg.
She is gone.
Zij is gestorven.
But he said, "I want you to know something."
Maar ik wil je iets laten weten.
"I came today to say, I forgive you."
Ik kom vandaag naar jullie toe om te vertellen, ik vergeef je.
"Because the Lord Jesus forgave me."
Omdat de Heere Jezus mij vergaf.
"I forgive you."
Ik vergeef je.
How powerful is this life when it is surrendered to the King of Glory.
Hoe krachtig is het leven als het is overgegeven aan God, aan de Koning.
My dear brothers and sisters,
mijn lieve broers en zussen,
we work so hard and sometimes get so frustrated.
Wij werken zo hard en raken vaak zo gefrustreerd.
When what we really need to do is trust in and rest in Christ alone.
Maar wat we moeten doen is vertrouwen en rusten in Christus Jezus alleen.